om meerdere redenen. Maar een van die redenen is dat Martin, Adrie, Gert-Jan elke twee weken helemaal naar de wijk rijden voor bijbelonderwijs. Ik vind dat zelf heel bijzonder. En als ik dat ritje dan maak, denk ik vanochtend jongen. En om dan in de gemeente te zijn waar ze deel van uitmaken, vind ik mooi. Ik kan iets terugdoen voor jullie. En het was inderdaad het laatste moment. Ik zal even heel kort iets zeggen over wie ik ben. Ik ben Dirk-Jan Jansen, 46. Getrouwd. We hebben drie kinderen, 15, 13 en 4. We wonen in Harderwijk. Prachtig daar. In 1993 ben ik tot levend geloof gekomen in de Heer Jezus. Nadat een buurman mij op een avond eigenlijk het mes op de keel zette, zou je kunnen zeggen. Ga eens even zitten. En hij legde mij het evangelie uit in denk een kwartiertje, 20 minuten. En natuurlijk was de Heer al met mij bezig, een aantal jaren denk ik. Maar die avond heb ik mijn hart, mijn leven eigenlijk onder de heerschappij gesteld van de Heer Jezus. En mocht ik nieuw leven ontvangen. Dat was heel bijzonder. En iets meer dan 10 jaar verder, in 2004, toen heb ik mijn baan opgezegd als leerkracht, basisonderwijs. En ben ik eigenlijk fulltime in de bediening gegaan. Dat was in het begin was het heel moeilijk. Zeker financieel. Ik had toen nog geen gezin. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. En ik mag vanmorgen bij u zijn. Ik heb wat nieuwsbrieven bij me. Mocht u nog wat meer willen weten. Of kijk anders op dirkhanjans.nl, de site. Waarin ik probeer mensen bij de Heer Jezus te brengen. Dat is mijn doel. Ook vanmorgen. Het gaat niet om mij. Hè, maar het gaat om onze Heer Jezus Christus. En ik wil wat stukjes lezen met jullie. Te beginnen in Ezechiël. Dat had u niet verwacht. Maar we gaan eerst iets uit Ezechiël 43 lezen. En dan iets uit Handelingen uiteraard. Maar eerst uit Ezechiël hoofdstuk 43. En dan te beginnen in vers 10. En ik lees uit de herziene Statenvertaling deze morgen. Dus Ezechiël 43, daar zegt de Heer tegen Ezechiël: u mensenkind, Ben Adam staat er eigenlijk, zoon des mensen, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis, zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden en laten zij het ontwerp meten. Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben, maak hun dan bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan, de uitgangen ervan en de ingangen ervan. Ja, alle vormen ervan, met alle bijbehorende verordeningen, alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten. En schrijf dat voor hun ogen op, zodat zij heel de vorm ervan met alle bijbehorende verordeningen in acht nemen en die houden. En dit is de wet voor het huis. Op de top van de berg is heel het gebied ervan helemaal rondom allerheiligst. Zie, dit is de wet van het huis. En dan natuurlijk naar het boek Handelingen. We hebben al een klein stukje daaruit gehoord vanmorgen. Maar het kan niet anders dat we daar ook iets uit gaan lezen op deze dag. Handelingen 2, de eerste 4 versen nogmaals. En dan nog wat andere versen uit dat hoofdstuk. Handelingen 2 vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan zeggen die mensen in Jeruzalem in vers 7 aan het eind, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En dan vers 22 van dit hoofdstuk. Vers 14. Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Er komt er een reden, dat ga ik niet helemaal voorlezen. Vers 22, Israëlitische mannen, luisteren naar deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is, door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echt doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. En dan besluit Petrus deze preek, of dit betoog eigenlijk, in vers 36 met de volgende woorden. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Petrus zei tegen hen, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dan vers 41. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag toegevoegd aan hen. En zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Ja. Broeders en zusters. Pinksteren. Het wordt wel genoemd. Het feest van de geest. Er wordt veel over gesproken, over de Heilige Geest in dit land, maar helaas weinig echt begrepen, denk ik. Want de nadruk moet niet liggen op de Heilige Geest, dat gaan we vanochtend zien, maar op de Heer Jezus, de verheerlijkte Heer. De Geest kwam om onze harten, onze aandacht te richten op een mens aan de rechterhand van God, in wie alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. En de Heilige Geest wil dat op zodanige wijze doen dat wij totaal niet met hem bezig zijn, maar met de Heer Jezus. Want als we hem, de Heer Jezus, zien, aanschouwen, bewonderen, aanbidden en met hem omgaan, dan veranderen wij. Ik wil vanmorgen iets zeggen over het huis van God. De vorm, het patroon en de wet van het huis. Ik heb dat gelezen uit Ezechiël. Ik ga zo nog iets daarover zeggen. Want als we de vorm weten, als we weten hoe God het bedoeld heeft, gaan we ons schamen zoals de Israëlieten, want dat is vandaag nodig, denk ik. En als we ons schamen, als de verontmoediging komt, is er ruimte voor God om herstel te geven in de gemeente van God, in ons persoonlijke leven. Eerst even iets over de gemeente, want toen de geest kwam, broeders en zusters, toen werd de gemeente van God gestart. Er was een nieuw begin, wat jij net ook gezegd hebt. Iets unieks. En in Efeze 5 lezen we dat Christus de gemeente lief heeft, zich voor haar heeft overgegeven en de gemeente koestert. Er is niets op aarde wat de Heer Jezus zo lief heeft, wat hem zo aan het hart gaat dan de gemeente, u en ik. Alle gelovigen op deze wereld, die koestert hij. En hij zegt in Johannes 17, ik heilig mijzelf voor u. In Hebreeën 7, hij bidt voor ons, hij treedt tussen beiden. Romeinen 8, hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. Hij wil die gemeente onberispelijk voor zijn vader stellen straks. Dan zijn er twee gezichtspunten, wel meer, maar ik ga er twee uitlichten, waarin de gemeente eigenlijk wordt vergeleken, waarmee hij wordt vergeleken in de Bijbel. En het eerste is het lichaam van Christus, dat weet u hè. De gemeente, alle gelovigen, zijn het lichaam van de Heer Jezus. Verbonden met een hemels mens. En het tweede is, de gemeente is het huis van God. De woonplaats op aarde van God in de geest. Dus het lichaam van Christus betekent, wij zijn verbonden met een mens in de hemel. Wij zijn in de hemelse gewesten gezet door het geloof. En het huis van God betekent, God woont op aarde in dat huis, in die gelovigen, om een getuige van zijn machtige daden te zijn in deze duistere wereld. Dat zijn twee verschillende aspecten. Het hemelse aspect, hè, wij zijn gelijk aan de hemelse mens gemaakt door Gods genade. En onze belangen liggen daarboven in de hemelse gewesten, daar waar hij is, niet hier beneden, ons burgerschap is daar. En het tweede is een aards getuigenis hier beneden. God woont in de gelovigen. En als je een keuze voor de Heer Jezus hebt gemaakt, dan mag je weten dat je onderdeel bent van het lichaam van Christus. En dat God woont in de gelovigen, meervoud. Hij woont ook in ieder van ons persoonlijk, maar als gemeente is het een collectief. Efeze 2 zegt in vers 20, in wie het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, let op, in wie ook u mee opgebouwd wordt, tot een woonplaats van God in de geest. Bijzonder, hè? God kwam op de Pinksterdag wonen in mensen. Dat is voor die tijd niet gebeurd. Gods geest werkte in mensen, maar God woonde niet op aarde. De heerlijkheid van God vertrok uit de tempel in Ezechiël hoofdstuk 9 tot en met 11. En toen de Pinksterdag aanbrak, kwam de heerlijkheid van God terug, wonend in mensen. En ik wil iets zeggen over het huis van God. Even naar jullie hier in Zwijndrecht. Jullie zijn het huis van God, een onderdeel van het huis van God. God woont hier in Zwijndrecht, op aarde, door de geest, in gelovigen. Bijzonder. En Paulus zegt in 1 Timotheüs 3 vers 15, zoekt u dat maar even op. Als u wilt, het zal best wel wat bladeren worden, maar daar hou ik wel van zelf. Ik hoop u ook. Toen ik tot geloof kwam, toen had ik zo'n ongelooflijke honger naar Gods woord, dat ik elke Bijbelstudie die ik maar kon bezoeken en een conferentie waar Gods woord werd uitgelegd, daar was ik te vinden. Want als Gods geest in je komt wonen, wil je zijn woord leren kennen. En een bewijs van wedergeboorte is dat je het woord van God, de Bijbel, lief hebt. Nou, 1 Timotheüs 3 zegt in vers 15, een hele belangrijke tekst deze morgen. Maar voor het geval ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Het gedrag in het huis moet passen bij de bewoner van het huis. Dat is de vorm van het huis uit Ezechiël 43. Ik ga met jullie proberen te kijken naar wat is Gods bedoeling met zijn huis. Welk gedrag hoort daarbij? En als we dat voor ogen houden vanmorgen, dan gaan we ons misschien schamen en gaan we zeggen, jongen, wat zijn we afgedwaald. Maar er is een weg terug. Daar komt ook nog. Israël had gefaald. Even terug naar Ezechiël 43. Dan straks naar Handelingen 2. Israël had gefaald, broeders en zusters. Ze waren in de ballingschap terechtgekomen. En Ezechiël die zag een visioen van de heerlijkheid van het huis van God straks. De tempel, de aardse tempel. En God zegt tegen Ezechiël, ik wil dat jij die vorm van het huis en de wet van het huis zoals ik het wil, dat je dat voor ze opschrijft. Dirk-Jan, ik wil dat je vanochtend die vorm van het huis, wat ik bedoel met het huis, met de gemeente, met deze mensen in Zwijndrecht, ik wil dat je dat voor ze opschrijft, uitlegt, zodat ze zich gaan spiegelen aan mijn bedoeling met mijn huis. Waarom is de geest gekomen? Om dat huis van God vorm te geven hier op deze wereld. En als ze zich dan schamen vanwege alles wat ze gedaan hebben, maken hun dan de vorm van het huis bekend. En de Heere God is heel specifiek, kijk maar mee, in Ezechiël 43 vers 11. De vorm, de inrichting, de uitgang, de ingang, de vormen, de verordeningen en nog een keer de vormen en bijbehorende wetten. Weet je hoe dat komt? Het gaat niet om een aards huis. Het gaat God om zijn zoon. Want in dat huis moet zijn zoon zichtbaar worden. En Gods hart is vol van de heerlijkheid van zijn eigen zoon. Hij zegt, de uitgangen en de ingangen, met wie gaan we om, wat laten we toe, de vormen, al het gedrag dat past bij het huis, is het karakter van Christus. Het moet, dat hele huis moet vervuld worden met de heerlijkheid van mijn Zoon, de Heer Jezus. Zoals Maria het hoofd van de Heer Jezus salde met kostbare olie. En het, de geur van de olie vulde het hele huis. Johannes 12. De geur van de olie, de geur van Christus moet het hele huis vervullen. En alles wat niet van de Heer Jezus is, past niet in het huis van God. Nou, ik ga 7 elementen noemen van het huis uit Handelingen 2. 7. En ik wil graag dat u bij al die 7 u afvraagt van, oh, is dat in mijn leven werkelijkheid? Want het huis kwam in Handelingen 2, als het ware, voor het eerst op deze wereld. Het huis van God. Hij kwam wonen, want er staat ook niet voor niks, hè? Dat heeft u misschien wel gelezen, maar in Handelingen 2 staat, het vervulde heel het huis waar zij zaten. Ja, ja, dat is niet toevallig. Dat is een symbool voor het huis van God. En zij zaten in dat huis. Niet ze stonden of ze liepen, maar ze zaten. Dat betekent er was rust. Ken je de Heer Jezus? Heb je geleerd te zitten? Te rusten? Pinkster is vaak gebruikt om mensen te brengen tot meer van de geest en het streven naar nog meer van dit en nog meer van dat, want het is allemaal zo zwak. Nee, ga nou eens zitten. Ga nou zitten bij de Heer Jezus. Het is volbracht. Dat huis van God is zo belangrijk voor Gods hart. In 1 Timotheus vinden we meer de leerstellige kant, maar in Handelingen 2 de praktische. En ik ga 7 elementen noemen. Voordat ik dat ga doen, even heel kort. In Handelingen 1 zijn, of in 2 zijn 3 belangrijke fundamenten voor het christendom. 1. De verlossing, hoofdstuk 1, vers 3. Hij heeft zichzelf en dat hij geleden had. Dat is 1. Het huis kon niet gebouwd worden als er geen verlossing is. 2, 1 vers 9. Nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Er is een mens in de hemel. Het huis van God kan niet op aarde zijn als er geen mens in de hemel is die het huis bestuurt. En 3, natuurlijk de geest op aarde. God woont in zijn huis. Nou, dan ga ik nu beginnen met die 7. Toon hen de vorm van het huis. Eerste element van het huis van God is de totale afhankelijkheid van de Heilige Geest. En als we gaan zien hoe we gefaald hebben hierin, gaan we misschien ook weer terug naar dat hele eenvoudige principe. Alles stond onder leiding van de Heilige Geest in het boek Handelingen. Alles. Vers 4. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Ik heb ook nog gelezen vers 7. Zijn het niet alle Galileërs? Simpel, eenvoudige mensen, vervuld met de Heilige Geest. Dat is genoeg. Nee, maar wij zeggen vandaag, nee, maar hij moet een theologische opleiding hebben. Hij moet minstens een of andere titel achter zijn naam hebben. Of een of andere diploma. Want ja, nee, het zijn eenvoudige mensen. God heeft het eenvoudige uitgekozen om vervuld geraakt te worden met de Heilige Geest. Hoofdstuk 4, vers 8. Handelingen 4, vers 8. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen. Tegen wie? De hoge priester. En allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoren. Alle vijanden, alle tegenstand. Was hij bang? Hij was niet bang. Hoe kan dat? Hij was vervuld met de Heilige Geest. Is dat moeilijk? Nee, is niet moeilijk. Het heeft te maken met je wil. Hoofdstuk 9, sorry, 4 vers 31. Zie je het weer? En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Het eerste kenmerk van het huis van God, de vorm van het huis, het patroon van het huis is, Gods geest kwam om de leiding te nemen. Handelingen 6, ik ga gewoon door. Vers 3. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest. Waar zijn vandaag mensen vol van de Heilige Geest? Weet je hoe je ze kunt herkennen? Ze hebben het over de Heer Jezus. Ze hebben een heilig leven. En ze houden van het woord van God. Het moet over de Heer Jezus gaan, over Hem. Vol van de Heilige Geest. Hoofdstuk 6, vers 5. Ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. Dus ik kan nog even doorgaan. We hebben vandaag organisatie. We hebben vandaag mensen die getraind worden. Sprekers, cursussen, trainingen. We hebben allemaal liturgieën voor onze samenkomsten. Zo moet het gaan en dit en dat en dat. Maar vertrouwen wij nog op de Heilige Geest? Zijn we nog bereid om te zeggen, Heilige Geest, maar u bent gewoon de baas. Als we ons stellen onder uw leiding, dan vertrouwen we erop dat u het gaat doen. Er mag in de gemeente van God geen enkele ruimte zijn voor het vlees, voor de oude natuur. Maar wat zien we vandaag in de christenheid? Ik en nog eens een keer ik. Het is allemaal vlees, het is allemaal mensgericht, het is allemaal bewondering van sprekers, bewondering van mensen, ophemeling van bepaalde figuren. En de geest is uitgeblust. Dat is de realiteit. Toon hen de vorm van het huis wat zij zich schamen. Nou, dat was het eerste en is het eerste kenmerk. Het tweede kenmerk is het getuigenis naar buiten toe van de Heer Jezus. Ik heb voorgelezen in hoofdstuk 2, maar Petrus, vers 14, stond met de 11. Verhief zijn stem en sprak. En waar had hij het over? Vers 22, let op. Wat er staat. Eerste elitische mannen, luister naar deze woorden. Dubbele punt. Wat komt er dan? Jezus. Het tweede kenmerk van het huis van God is een getuigenis van de Heer Jezus naar mensen toe. Laat het heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Heer heeft gemaakt. Ziet u, de Heilige Geest komt en hij vervult mensen. En waar gaan ze het dan over hebben? Hebben ze het over de Heilige Geest? Nee. Ze hebben het niet over de Heilige Geest. Ze hebben het over de Heer Jezus. Er is een mens aan de rechterhand van God. Beste buurman, beste vriend, beste jongere, hier. Er is een mens aan de rechterhand van God. En hij zal oordelen alles wat niet naar zijn wil is straks. Heb je al onderworpen aan de Heer Jezus of niet? Heb je al gezegd, Heer Jezus, u bent mijn baas, u bent mijn Heer. Als je dat niet gedaan hebt, kom je straks voor hem te staan en dan gaat hij oordelen. Dat is wat hij zegt hier. Dat is het tweede kenmerk van het huis van God. Een onbevreesd getuigenis van de Heer Jezus. Niet alleen maar, ja, God houdt van jou, hè? God ziet jou en God vindt jou geweldig. Nee, laat heel het huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, je staat schuldig. Je staat schuldig voor een heilig God. Durven wij dat nog te zeggen tegen mensen of niet? Ja? Goed zo. Natuurlijk is dat in liefde en in wijsheid en in fijngevoeligheid, dat begrijp ik. Maar waar is vandaag in de christenheid dat huis, zegt 2 Timotheüs 2, dat is geworden tot een groot huis met veel verschillende vaten, tot eer, tot oneer. Waar is nog dat krachtige getuigenis? Wij vandaag zeggen, nee, maar we hebben de passion. We gaan kijken naar de passion. Want ja, hè, dat spreekt ook de ongelovig wel aan. Maar er wordt niks gezegd over oordeel, zonde, schuld, nul. Het is een beetje een mooi verhaal. Je kunt er zelfs nog een traantje bij wegpinken ook. Maar God zegt vanmorgen, de vorm van mijn huis is, A, de Heilige Geest heeft bezit van alles en iedereen, en 2, het gevolg daarvan is dat u over de Heer Jezus gaat spreken. En dat het om hem moet gaan. Het derde van de zeven vindt u in vers 41. Zij die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. Er wordt er ook eentje gedoopt volgende week. Dat ben jij, hè? Wat betekent de doop? Is de doop, ik geloof nu en dat laat ik dan even zien, klaar? Nee. De doop is een radicale scheiding met wat je eerst was. Het is een radicale scheiding met de wereld. Het derde kenmerk van het huis van God is een totale scheiding met de wereld. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En wat zegt Petrus dan? Kijk maar mee. Vers 38. Bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden. En verderop zegt hij in vers 40 aan het eind. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. De oude mens is het verkeerde geslacht. God heeft die hele mens uit Adam onder het oordeel geplaatst. En als je gedoopt wordt, zeg je, ik wil daar niet meer bij horen. Ik stap daaruit, symbolisch, en ik ga in de dood van Christus, symbolisch, het water. En ik kom er nu weer uit, maar vanaf nu gelden niet meer die principes van de wereld, van dat verkeerde geslacht, maar vanaf nu gelden de principes van die mens daarboven, de Heer Jezus. De scheiding van de wereld. Dit behoudt nu ook u. Het tegenbeeld, de doop, zegt 1 Petrus 3 vers 21. De doop is een behoudenis. Niet voor de hemel, niet voor de eeuwigheid, maar voor hier beneden. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Nou, hebben wij als christenen nou zo geweldig laten zien dat we los van deze wereld zijn? Wel nee. Er is niet eens meer verschil te zien tussen de christenen en de niet-christenen. We kijken naar dezelfde dingen, we doen dezelfde dingen, we lezen dezelfde dingen. En de scheiding met de wereld is minimaal. Laat ze zien de vorm van het huis, dat ze zich schamen. Het vierde punt is vers 42. En zij volharden, let op het woordje volharden, in de leer van de apostelen. Tja, ik ben niet zo'n lezer. Nee, ik heb niet zoveel tijd. Ja, de Bijbel vind ik moeilijk. Bijbelstudie, je hebt er geen tijd voor. Maar zij bleven volharden in de leer van de apostelen, gelijk aan het begin al. Het huis van God is het huis waar goddelijk onderwijs wordt gegeven. Want als je tot geloof komt, wil je toch weten hoe je je moet gedragen in dat huis of niet? Heere God, wat is uw verlangen voor dat huis? Hoe moet ik mij daarin gedragen? Nou zegt Paulus, ik heb het je geschreven, 1 Timotheus. 1 Korinthe gaat ook over het huis van God. Titus gaat over het huis van God. Dit is het gedrag. Oudsten moeten zich zo gedragen. Vrouwen, mannen, dit en dat. Een huwelijk, zus en zo. Dit is het gedrag in het huis. Dit past bij mijn huis. Maar dan moet je wel de leren van de apostelen begrijpen. Zij hadden notabene beperkt onderwijs. Wij hebben het volkomen woord van God. Wat doen we ermee? Wat is er een oppervlakkigheid vandaag in de christenheid? Maar waar is de studie van Gods woord? De diepere studie van de apostolische leer. Vandaag zetten we het allemaal aan de kant voor theologische inzichten en fijne verhaaltjes die ons een goed gevoel geven. Ik zeg het een beetje zwart-wit hoor. Dat zijn ook goede dingen. Maar om eventjes aan te geven, van zijn we nog bezig met de leer van de apostelen? En er is vandaag ontzettend veel te vinden aan onderwijs, vooral op het internet. Wees er alsjeblieft voorzichtig mee. Zeker als het gaat om de Heilige Geest. Want de gezonde leer voert altijd naar de Heer Jezus. En zegt altijd, wij zijn zwak en Hij is sterk. Het richt nooit de aandacht op ons. Het gaat altijd over Hem. Het vijfde punt, vers 42 ook weer. Ze bleven volharden in de gemeenschap. De Geest kwam, vormde het huis, bewoonde het huis en al die levende stenen van het huis gedroegen zich zoals God het bedoeld had. Dat is het patroon, dat is de vorm. 1 Korinthe 1 vers 9, U hoeft het niet op te zoeken hoor, anders denkt u, tjonge jongen, wat een tekst allemaal. Daar staat dit. Schitterende tekst. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot gemeenschap van, niet met, van zijn zoon. Wat betekent dat? Dat betekent de gemeenschap die we hebben hier, jullie, met elkaar, wordt gekenmerkt door de Heer Jezus Christus. En alles wat niet te maken heeft met gelijkvormigheid aan hem, met eer aan hem, dat laten we niet toe. De gemeenschap, ze hadden alle dingen gemeenschappelijk, weet je wel, Handelingen 2, vers 47. De gemeenschap van Christus betekent mijn broeder en zuster stimuleren om met de Heer Jezus bezig te zijn. Mijn broeder en zuster wijzen op dingen die niet kloppen als het gaat om zijn heiligheid. Zeggen, joh, zou je dat nou wel doen? Elkaar vermanen, elkaar vertroosten, bij elkaar blijven. Niet om een gezellige club te zijn. Er zijn er genoeg van in de wereld. Maar om elkaar liefdevol te wijzen op wie de Heer Jezus is. Dat is gemeenschap, broeders en zusters. Dat is de vorm van het huis. Hij is de basis van onze gemeenschap. Maar wat zien we vandaag aan de christenheid? We zien kerken, we zien groeperingen die komen samen op grond van humanistische ideeën en lief zijn van elkaar. En hij wordt totaal niet meer genoemd. Dat is wat er van geworden is. En daar moeten we ons voor schamen, ook al zijn we niet onderdeel daarvan. Wij zijn deel van het hele huis. We hebben verantwoordelijkheid voor wat daar gebeurt. En het volgende punt is dit. Het zesde punt. Zij bleven volharden in de breking van het brood. Een gevoelig puntje dit hoor. Wat is de breking van het brood? Dat is avondmaal. Wat betekent volharden? Dat ze het één keer per drie maanden deden of zo? Nee, we lezen in Handelingen 20 vers 7, toen wij nu op de eerste dag van de week bijeen vergaderd waren om brood te breken. Weet je waarom ze dat deden op de eerste dag van de week? Om zich formeel toe te wijden aan de dood van Christus. Om hem letterlijk in het midden te zetten van de samenkomst, door middel van die tekenen van brood en wijn, daar moet je in volharden. En de Bijbel zegt, de drinkbeker der zegening die wij zegenen, is dat niet de gemeenschap van het bloed van Christus? De gemeenschap van, hè, dus niet met, de gemeenschap van, dat is, betekent de gemeenschap die in het teken staat van zijn vergoten bloed. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van, niet met, eucharistie, dat is niet correct, de gemeenschap van het lichaam van Christus. Ze bleven daarin volharden. En we zijn verantwoordelijk, als wij die tekenen zien, brood en wijn, om in de gemeente in ons leven niets anders toe te laten, dat past bij zijn dood. En wij verkondigen de dood van de Heer. Nou, hoe ver zijn wij daarvan afgedwaald? Waarom komen wij samen? Wat is een eredienst? Is een eredienst, nou ik ga naar zondag, ik ben een beetje droog, ik ben een beetje leeg, ik ben een beetje lauw. Ik ga zondag maar weer, want dan kan ik weer wat halen, dan ben ik weer wat gevuld. Nee, het is precies andersom. U bent maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag bezig met de heerlijkheid van Christus in uw eigen tijd. Ik ga niet zeggen welke tijd dat moet zijn, mag u lekker allemaal zelf weten. Maar u komt op zondag en u heeft de hele week verzameld van wie hij is. En u komt dat brengen naar de Vader. Dat is eredienst. Uw hart is vol van Christus. Bij mij is het de ene zondag dit en de andere zondag wat minder. Dat maakt helemaal niet uit. Maar je hebt in ieder geval wat te brengen. Een duif, zegt Leviticus 1. Of een schaap, dat is al wat groter hè. En sommigen hebben zelfs een rund. Nou, die hebben heel veel van de Heer Jezus gezien. En dan nemen ze die beker van de lofzegging, andere vertaling. En ze brengen dat wat in hun hart is van de Heer Jezus naar de Vader. En daarna pas komt het woord tot ze. 1 Korinthe 11 en 10, avondmaal. 1 Korinthe 14, 12, 13, 14 is van God naar ons toe. Tja. Dat is de vorm van het huis. Zo is het Gods verlangen. Dat we volharden in de breking van het brood. Dat we samenkomen rondom de tafel van de Heer. En ik geloof dat dat elke zondag moet. Zelf, hè? We gaan er niet over twisten straks. Maar dat is de vorm van het huis. Zo wil God het graag. En het laatste punt, het zevende punt, dat zijn de gebeden. Zij bleven volharden in de gebeden. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Jesaja 56. Het huis van God is een huis waarin mensen compleet en totaal afhankelijk zijn van de Heer Jezus. Alles wordt bij God gebracht in gebed. Nou, 1 Timotheus, dat is het, de brief van het huis van God. Ik heb het al gelezen. En daar zegt hij bijvoorbeeld, ik kan niet alles natuurlijk gaan behandelen uit, uit die brief. Even opzoeken. 1 Timotheus, hoofdstuk 2. Daar zegt hij in vers 1. 1 Timotheus 2, daar gaat over het huis van God. Zo moet je je gedragen in het huis van God. Hè? 3 vers 15. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden en voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Zie? Want hij is een heiland. Het huis van God maakt bekend dat God een behouder is, een heiland is. Er staat in de Statenvertaling zalig maken, vind ik geen goede vertaling. Het woord is heiland. Een goede God. En dat moet bekend worden dat wij bidden voor alle mensen. Koningen, voor hooggeplaatsten, voor buren, voor vrienden. Gods huis is het huis van gebed. Naast getuigenis is er ook gebed. Totale afhankelijkheid van de Heer Jezus. Ik kan het niet. Ik weet het niet. Heer Jezus, ik bid voor die, ik bid voor die. Nou, hoofdstuk 2 vers 8. Ik wil dan dat mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen. Het is een heilig huis. Als je bidt, mannen worden gezien als de verantwoordelijken in het huis, bid dan met heilige handen. Zorg dat je niet stiekem ergens een aantal zondes nog hebt, zonden, en je gaat toch bidden. Dat is voor God een gruwel. Gebed. Wat hebben we ervan gemaakt in de christenheid? Formele gebeden, het Onze Vader een paar keer opzeggen, dat is ook wel goed. Maar waar is de geest van afhankelijkheid in het huis van God? Zoals dat in Handelingen, toen de geest kwam, openbaar werd. Nou, ik heb 7 punten genoemd. De leiding van de geest. Door de geest. Christus in de gemeente. 2. Getuigenis. Het getuigenis van Christus. Wie hij is. 3. Gescheiden van de wereld. Heilig zijn zoals hij, de Heer Jezus, nu heilig is bij de Vader. Ook weer Christus centraal. 4. De leer van de apostel is de leer van Christus. 2 Johannes hoofdstuk 10. Als iemand tot je komt en de leer van Christus niet brengt, begroet hem niet. Ontvang hem niet in je huis. Het is de leer gecentreerd rondom Christus, de Heer Jezus. 5. De gemeenschap is de gemeenschap van Christus. 6. De broodbreking is verkondigen de dood van Christus. En de gebeden tenslotte zijn de afhankelijkheid van Christus. Alle 7 spreken ze van de Heer Jezus. Het huis van God, lieve broeders en zusters, de geest kwam om niets anders te doen dan Christus gestalte te geven op een nieuwe manier in deze wereld. Nou, wat hebben wij, wat heb jij, wat heeft u er nou van gemaakt? Wat heb ik ervan gemaakt? Wat moeten we doen? 2 dingen. Wetende dat het huis van God in verval is, kunnen we 2 dingen heel eenvoudig doen. 1. We laten niets toe in ons leven dat niet volgens dit patroon is. We zeggen, Heilige Geest, u bent de baas, u heeft de leiding. Als we samenkomen, Heer, misschien heeft u wel een lied, misschien heeft u wel een woord, misschien wilt u wel broeder A, B, C gebruiken, weet ik veel. Heilige Geest, u bent de baas. in mijn persoonlijke leven, Heilige Geest, past dit bij u? Past dit bij de Heer daarboven? Is dit de Heer waardig? Waar ik naar kijk, wat ik lees. En het tweede is, ik ben verantwoordelijk om te leven volgens dit vorm, volgens dit patroon, volgens de vorm van het huis. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik laat niets toe. 1, wat in strijd is ermee. En 2, positief, ik ben verantwoordelijk om te leven volgens dit patroon. Kijk, vele mensen roepen vandaag dat we terug moeten naar de kracht en de tekenen en de wonderen van Pinksteren. Dat geloof ik niet. Wij moeten terug naar de goddelijke principes van het huis, wat daar is begonnen. Dat kan. Dat geloof ik. Maar het is wel individueel. Het is wel klein. Het is niet meer massaal. Alle 7 zijn mogelijk als wij het maar willen. Als u het wil. Nou, ik heb gesproken over de vorm van het huis, maar ik heb nog 1 ding niet genoemd. Dat is de wet van het huis. Daar sluit ik mee af. Wat is de wet van het huis? Even terug naar Ezechiël. 43 vers 12. Dit is de wet van het huis. Dus je hebt de vorm, de inrichting, de uitgang, alle principes die ik net genoemd heb. Maar er is nog een drijvende wet. Een wetmatigheid van het huis. Op de top van de berg is heel het gebied ervan helemaal rondom het allerheiligst. Op de top van de berg. Wat betekent dat? Wat is voor ons vandaag de top van de berg? Weet iemand dat? Wie is er verhoogd? Ja. Wie is op de hoogste plaats? Christus. Handelingen 1, hè? Hij werd opgenomen. En alles rondom dat gebied, dat betekent de gemeente. Wij zijn genomen tot in de hemelse gewesten. We zijn aan hem verbonden. Als Paulus de gemeente vervolgt, dan zegt de Heer Jezus, waarom vervolg je mij? Die mensen waren op de top van de berg. Snap je wat ik bedoel? En de wet van het huis is de godsvrucht. Ja, de godsvrucht. 1 Timotheüs 3, en daar sluit ik dan mee af. Vers 15. Dat heb ik gelezen, maar dan komt in vers 16 de wet. Vers 15 is de vorm van het huis. En vers 16 is de wet van het huis. Vers 15, dat zijn de vormen, de ingangen en de uitgangen. En de inrichting van het huis. Alles wat te maken heeft met het gedrag. En vers 16 zegt, buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. De godsvrucht is de wet van het huis. De vrezen voor de Heer. Het ontzag voor zijn woord. Het ontzag voor wie hij is. En wat is het geheim daarvan? Het geheim daarvan is dat je de Heer Jezus voor ogen houdt. Kijk maar. Het geheim van alle godsvrucht is, God is geopenbaard in het vlees, de Heer Jezus. Gerechtvaardigd in de geest, de Heer Jezus. Verschenen aan de engelen, gepredikt onder de heiden, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Dat is Christus. De godsvrucht is een geheim. Het is de wet van het huis. Hoe kan ik al die 7 punten in praktijk brengen? Door mijn oog te richten op de Heer Jezus, op de heerlijke positie die hij nu heeft. Dat is godsvrucht. Godsvrucht is, Heer, u bent verheven boven alle dingen. U heeft ontvangen alle macht in de hemel en op de aarde. En ik vrees u, met positieve zin natuurlijk, in positieve zin. Ik vrees u. Ik heb ontzag voor u. Heer Jezus, u bent zo kostbaar voor mijn hart, dat ik niets liever wil dan als levende steen vormgeven aan uw huis. In mijn persoonlijke leven. En ik hoop dat jullie deze vorm van het huis die ik heb genoemd, die 7 punten uit Handelingen 2, dat je zegt, wauw, wat ben ik eigenlijk een beetje van afgedwaald. En ga dan naar in je binnenkamer, naar de Heere God. Beleid het, verootmoedig je, want de weg naar geestelijk herstel is allereerst vandaag verootmoediging. Wat hebben we er een potje van gemaakt? Echt waar. Maar gelukkig, God is genadig. en zegt: broeder en zuster in Zwijndrecht, keer terug. Bestudeer het huis. Bestudeer wat ik van mijn zoon wil zien in jou. En ga op je knieën en zeg: Heer Jezus, ik heb gefaald, oké. Wij als huis hebben gefaald, maar ik wil graag terug naar de vorm. De Heilige Geest in alles de leiding geven. Getuigen, spreek over de Heer Jezus tegen mensen. Wees gescheiden van de wereld. Stop met al die onreine dingen te kijken en te lezen. Blijf bij de leer van de apostelen. Het woord van God, mensen. De gemeenschap. De onderlinge omgang met elkaar. De breking van het brood. En de gebeden. En boven alles de godsvrucht. Wie is de Heer Jezus voor jou? Dat is de vraag. Wie is de Heer Jezus voor jou? Ook voor de jongeren hier. Heb je hem al aangenomen als je heiland, als je verlosser, als je heer of niet? Ja? Nog niet? Nou, dan ben je zo gezegend. En dan wil God graag zijn zoon in jou terugzien. Dat is de vorm van het huis. Amen. Vader, dank u wel voor uw Heilige Geest die is komen wonen vanaf de eerste dag in Handelingen 2 tot nu. In de ware gelovigen, hij woont op aarde. U woont op aarde. Heer Jezus, uw Geest is in ons. Dank u wel, Vader, dat u een volkomen verlossing heeft gebracht op het kruis. Dat u een volmaakt mens in de hemel heeft neergezet. Dat een volmaakte geest en Heilige Geest heeft gegeven in onze harten, in onze levens. Vader, tegelijkertijd belijden we ook aan u dat we het niet hebben gedaan zoals uw vorm, uw principe, uw patroon dat laat zien. We zijn als de wereld geworden, we zijn slap geworden. Vader, en in plaats van maar te vragen en te vragen, zouden we moeten danken voor uw volbrachte werk. En ik wil bidden ook voor alle mensen hier, voor mezelf, dat u in ons opwekt dat vuur weer van het verlangen. Om heel eenvoudig de Heer Jezus in alles te eren. Onze gedachten, onze woorden, in al onze daden. Zodat er in ons leven iets zichtbaar wordt van uw huis. Als levende steen, tot eer van uw naam. Amen.
Laten we in aansluiting op de preek zingen, lied 599, Kom tot de Vader.